Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest. It is time to shift to a wartime mindset.
I will very simply put America first.
Giorgia Meloni is someone that I admire.
Er waait een andere wind in Europa. We hebben het tij mee.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
Deutschlands Wohlstand und Stärke ist untrennbar mit der Europäischen Union verknüpft.
When Europe is united, it gets things done.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer, hoe fixt Europa opeens 800 miljard voor haar eigen defensie? En hoe kan Europa economisch overeind blijven in het economisch geweld van Amerika en China? In bijna alle grote Europese vraagstukken van dit moment speelt de Europese investeringsbank een cruciale rol. Ik ben Annette van Soest en mijn gast is Robert de Groot, vicepresident van die Europese Investeringsbank, ofwel de EIB. Welkom, fijn dat u er bent.
Dank.
De Europese Commissie, het parlement, de Europese Raad, die kennen veel mensen wel. Maar de EIB, dat is een Europese instelling waarbij niet direct een belletje rinkelt misschien. Kunt u kort uitleggen wat de EIB doet?
De Europese Investeringsbank is al bijna net zo oud als de Europese Unie. En hij is ooit opgericht door de ministers van Financiën. Dus de ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie zijn de aandeelhouders in de bank. En de bank is ooit opgezet om te investeren in de Europese economieën die een beetje achterliepen bij de rest. Dus dat valt allemaal onder het woord cohesie. Dat was ooit het doel. En vooral om daar actief te zijn waar commerciële banken vanwege het risico of de looptijd niet wilden investeren. Dus wat anders niet van de grond was gekomen als investering.
En is dat nog steeds zo?
In de loop van de tijd is de doelstelling van de bank wel verschoven. Het heeft een grote rol gekregen in de eurocrisis met het programma, het beroemde Juncker-plan, wat toen is opgezet om de Europese economie weer aan de gang te krijgen. In de coronatijd is er veel via de bank opgezet ter ondersteuning van het Europese bedrijfsleven. En ook sinds de inval door Rusland in de Oekraïne is de bank enorm actief, vooral op die onderdelen waar we als Europa weerbaarder, autonomer en zeg maar qua energie onafhankelijker willen zijn.
De lidstaten van de EU zijn dus de aandeelhouders. De EIB heeft geen winstoogmerk, kan daardoor ook tegen een lage rente geld uitlenen. Maar jullie financieren projecten ook maar maximaal voor 50%, begrijp ik.
Het idee is dat er met het kapitaal wat de Europese Investeringsbank in een project steekt, ook commerciële financiering of andere financiering erbij wordt gehaald. Dus daar zit een soort vliegwiel-idee achter. En die andere financiering kan van verschillende bronnen komen. Hoeft niet alleen commerciële banken te zijn, kan ook investeerders zijn, mm-hmm. Kan ook lagere overheden of mede-overheden zijn. Wij doen financieringen samen met bijvoorbeeld het Repower-programma van de Commissie. Dat is om als Europa heel snel energie onafhankelijker te worden. Ook allemaal opgezet sinds de Oekraïne-crisis. Dus er zijn verschillende combinaties mogelijk.
Is het idee dat als de EIB hier niet zou instappen, dat dit projecten zouden zijn waar anders helemaal geen geld voor zou komen?
Het hele idee van additionaliteit door de Europese Investeringsbank is inderdaad om projecten die anders niet zouden gebeuren een duwtje te geven.
Wat zouden we er in Nederland van merken als de Europese Investeringsbank niet zou bestaan?
Daar zijn twee aspecten belangrijk. In de eerste plaats, wat doet de Europese Investeringsbank in Nederland? Dat is vooral infrastructuur. Ik denk een groot deel van de ziekenhuizen in Nederland lenen via ons als ze een nieuw gebouw willen of een nieuwe operatiekamers willen bouwen. Het gaat om de waterleidingbedrijven die dat doen, maar ook de Nederlandse spoorwegen, de haven van Rotterdam. Dus dat zijn projecten met een hele lange looptijd. Meestal te lang voor commerciële banken om interessant te zijn.
Dus dat Hoeveel jaar hebben we het dan over?
Dan hebben we het over meer dan 15 jaar. Soms zelfs meer dan 20 jaar. En het tweede wat we ervan zullen merken, als Nederland, als de EIB er niet zou zijn, is dat er elders in Europa veel minder geïnvesteerd zou worden. En met name in die lidstaten waar het voor ons bedrijfsleven en onze ondernemers van belang is, dat ze daar ook afzetmogelijkheden hebben. Dus de EIB doet heel veel investeringen in landen waar het nog veel moeilijker is dan bij ons om geld te vinden voor investeringsprojecten. En vergeet niet dat de kapitaalaanbod en de kapitaalmarkt in Nederland veel geavanceerder is dan in veel andere Europese lidstaten.
Als ik er nou even een paar dingen uitpik, hè, een paar projecten van dit jaar. De EIB gaat infrastructuurplannen van Schiphol financieren. Maar ook mediabedrijf DPG krijgt een innovatielening van de EIB. Terwijl ik ook zag dat die uitgever onlangs nog een Big Brother Award won vanwege online privacy schending. Waarom moet er publiek geld naar zulke projecten?
Er gaat publiek geld via de Europese Investeringsbank naar die sectoren waar we als Europa een gezamenlijke doelstelling hebben om die te versterken. Dus dat gaat om onze energie. Het gaat om onze industrie, om die moderner en innovatiever te krijgen. Maar het gaat ook om ons medialandschap. Om zelfstandig als Europa te kunnen werken aan vrije media. Dat is heel belangrijk, dat we niet ons helemaal overleveren aan marktpartijen van buiten Europa. En om die reden kunnen wij ook leningen geven aan individuele bedrijven die zorgen voor de versterking van dat landschap in Europa.
Ja, maar je zou zeggen, dit is een bedrijf dat zich ook prima zelf kan bedruipen door gewoon een commerciële lening bij een bank te fixen.
Dat is dus niet het geval, want als je wil investeren in moderne, innovatieve digitalisering voor een groot mediabedrijf als DPG, om je te kunnen weren tegen buitenlandse concurrenten, vooral vanuit de VS, dan is daar aarzeling bij commerciële banken, omdat het soms zeg maar looptijden vergt en een beetje te veel risico met zich meebrengt voor een commerciële bank. En dan proberen wij door deel te nemen in zo'n project, net dat setje te geven, zodat zij ook aan boord komen.
Duidelijk. Laten we naar het onderwerp gaan dat iedereen in zijn greep houdt in Brussel. Dat is natuurlijk defensie. In Europa zit de angst er goed in. We kunnen niet meer rekenen op het Amerika van Trump. En met dat schokkende besef presenteerde commissievoorzitter von der Leyen het Rearm Europe plan eerder deze maand.
Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe. This is a moment for Europe and we are ready to step up.
U bent binnen de directie van de Europese Investeringsbank de persoon voor defensie en veiligheid. Hoe keek u naar die presentatie?
Het was een bijzondere dag. Een groot pakket van de commissie. Uitspraken van de aanstaande Duitse bondskanselier over wat Duitsland gaat doen. Unieke uitspraken van de Franse president over Frankrijk als kernwapenmacht. En ook onze eigen brief aan de regeringsleiders. Dus wat er die dag allemaal gebald als Europa naar buiten komt, vond ik een zeer sterk signaal. Dat we inderdaad als Europa die eigen veiligheid voor economie en samenleving een enorme boost gaan geven. Dus ik vond het, zeg maar, voor wat we zelf als continent gaan doen, een zeer sterk signaal. Sterker kon bijna niet.
Was het een historische dag?
Het was voor de Europese Unie een dag vergelijkbaar met wat we hebben gedaan in de eurocrisis, vergelijkbaar met wat we hebben gedaan in de coronacrisis. Dus echt grote stappen en nu zelfs misschien iets historischer om die woorden te gebruiken, omdat het nu echt gaat om onze veiligheid van ons continent. En dat weegt toch wel heel zwaar.
Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet niets in gezamenlijke leningen en in de versoepeling van de begrotingsregels. Twee belangrijke onderdelen van het plan. Nederland isoleert zich daarmee van de rest van de EU. Wordt u daar in Luxemburg op aangesproken bij de koffieautomaat?
Nee, dat word ik niet. En voor wat betreft hoe Nederland ermee omgaat, denk ik dat het kabinet een heel duidelijke brief heeft geschreven afgelopen week. Wat de zaak verheldert. In ieder geval, ik hoorde de uitspraak daarover. Maar ik word daar niet op aangekeken. Want zo werkt de Europese Investeringsbank niet.
Maar wat vindt u ervan?
Ik denk dat het heel helder is dat de regeringsleiders, toen de brief van mevrouw von der Leyen uitkwam, hebben gezegd: de richting waarin zich dit ontwikkelt is de juiste richting. Dat verwelkomen wij. En het is nu wachten op de uitwerking van die voorstellen. En ik verwacht dat die ergens de komende weken, in ieder geval een deel daarvan al deze week, komt. En als dan zullen de lidstaten daarover gaan onderhandelen hoe ze dat precies willen. En dan zal Nederland ook het zijne inbrengen in die onderhandelingen. Dus we zullen pas richting de zomer zien in welke richting zich dit gaat ontwikkelen.
U bent natuurlijk een diplomaat, dus u drukt zich ook heel diplomatiek uit. Maar dacht u niet, jeetje, dit kan toch eigenlijk niet, dat Nederland zich nu compleet isoleert van de rest van de EU?
Ik had helemaal niet het idee dat Nederland zich isoleert. Nederland heeft altijd opvattingen, net zoals Spanje dat heeft en Frankrijk. Dat zijn allemaal opvattingen over hoe je zaken financiert. En daar zijn terechte kritiekpunten op. Maar dat moet zijn plaats krijgen in de onderhandelingen over het voorstel wat we nog niet gezien hebben.
Laten we dan kijken naar de rol van de EIB in dit alles. Want daar ziet de commissie ook een belangrijke rol voor. Hoe kan de Europese Investeringsbank bijdragen aan die bescherming van Europa?
Wij gaan een aantal maatregelen nemen die hebben we aangekondigd aan de regeringsleiders. We hadden een apart programma tot nu toe voor veiligheid en defensie. Dat aparte programma gaan we vol integreren in de beleidsdoelstellingen van de bank, die de bank heeft. Dus het beschermen van onze economie en samenleving wordt wat wij noemen een public policy goal. In de tweede plaats gaan wij niet meer een limiet zetten op het bedrag wat wij beschikbaar hebben voor te financieren projecten op het terrein van veiligheid en defensie. Wij gaan tegen de aandeelhouders zeggen: u bepaalt vanaf nu jaarlijks wat u daarvoor wil reserveren. En het derde wat wij doen om nog meer volume qua geld te kunnen genereren, gaan wij samenwerken met de nationale investeringsbanken van individuele lidstaten, met name in die lidstaten die zo'n investeringsbank hebben, om te kijken of als ze hun financiële mogelijkheden en die van ons naast elkaar leggen, of we grotere volumes kunnen investeren in de sector van veiligheid en defensie. Denk bijvoorbeeld aan satellieten, om te kunnen observeren wat er rondom je grenzen gebeurt. Dat zijn langjarige, dure programma's. En dan moet je dat echt met z'n allen samen kunnen doen.
Om even te verduidelijken, u had het over een maximumbedrag wat wordt losgelaten. Hè? Dus dat maximumbedrag was eerst 8 miljard. Daar zit nu geen limiet meer aan.
Daar zit geen limiet meer aan. In die zin dat we nu dit jaarlijks met de aandeelhouders gaan bespreken wat we daarvoor gaan reserveren.
En begreep ik, de voorwaarde van dual use gaat er ook af. Ook dat wordt versoepeld. Kunt u uitleggen wat dat betekent?
Wij kunnen heel veel financieren in de veiligheids- en defensiesector. Maar wij financieren geen projecten die te maken hebben met wapens en munitie. Dat willen de aandeelhouders niet. Er zijn altijd allerlei banktechnische redenen ook voor. In het verleden hadden wij inderdaad een definitie voor dual use. Dus dat wij alleen zouden investeren in goederen voor tweeërlei verbruik. En er waren daar nog allerlei condities omheen gebouwd. Dat hebben we allemaal laten vallen.
Ja, dus er hoeft niet per se meer een civiele toepassing te zijn voor iets waar jullie investeren. Het mag ook puur militair zijn.
Om een voorbeeld te geven, we zijn aan het kijken of we kunnen investeren in een grote militaire basis die Litouwen aan het bouwen is, om daar een Duitse brigade te kunnen huisvesten als verdediging van Litouwen. En wij zijn aan het kijken of we in de infrastructuur van die basis, dus de huisvesting, de barakken, de toegangswegen, of we daar een aandeel in kunnen nemen. Dus dat is inderdaad het nieuwe wat wij kunnen doen. En een ander voorbeeld is dat we in toenemende mate moeten gaan kijken hoe gaan we ons beveiligen tegen drones die zeg maar binnen de Europese grenzen komen van buitenaf. Drones die bijvoorbeeld een dreiging kunnen zijn voor onze vliegvelden, voor onze ziekenhuizen, voor onze waterleidinginstallaties, voor onze transformatorhuizen. Nou, om die drones, die vijandige drones uit de lucht te kunnen halen, heb je misschien ook andere drones nodig als bescherming. Nou, wij zijn ook aan het kijken of dat een optie is waar wij in kunnen investeren.
Maar de criteria die u hanteert verbieden dus directe investeringen in wapens en munitie. Heeft dat ook te maken met het feit dat pensioenfondsen bijvoorbeeld, die de obligaties kopen die de EIB uitgeeft, dat die vaak niet in de wapenindustrie willen investeren?
Ik merk steeds minder dat zij dat niet zouden willen. Daar is de afgelopen 18 maanden wel heel veel veranderd, ook bij commerciële banken. En dat merk ik keer op keer als ik met hen spreek. Dus ik geloof niet dat er aan de kant van pensioenfondsen daar nog een issue is.
Dus dan kan dat ook veranderen in de toekomst? Geen wapens, geen munitie?
Dat is aan de aandeelhouders, maar misschien toch even kijken aan wat de defensies in Europa allemaal moeten doen. En dat gaat over een heel breed terrein. Ik denk dat zeker de helft daarvan niet te maken heeft met wapens en munitie, maar te maken heeft met infrastructuur, met militaire ziekenhuizen, met hoe maken we de bruggen allemaal sterk genoeg om een tank te kunnen houden. De militaire basis waar ik net over had. Dus dat hele terrein kunnen wij nu al actief op zijn. En ik denk dat dat meer dan genoeg is voor de Europese Investeringsbank. En je moet de bank ook gebruiken waar het goed in is en waar het zeg maar echt een voorsprong heeft op andere banken. En dat is alles wat te maken heeft met die infrastructuur, de kennis die daarvoor nodig is. Maar ook met bedrijven die moeten innoveren. En dat geldt ook voor start-ups. En via onze dochter, het Europese Investeringsfonds, kunnen wij dus ook start-ups in de sector veiligheid en defensie helpen financieren.
Die plannen worden in Brussel op dit moment met stoom en kokend water goedgekeurd en doorgezet. Er is enorme druk om snel te handelen. Kan de EIB ook meteen projecten financieren in die Europese defensieindustrie?
Wij kunnen vanaf vandaag al projecten financieren. Dus wij reageren op de aanvragen die er gedaan worden. Dat was vorig jaar nog mondjesmaat, maar dat begint echt op te lopen. Dus wij kijken naar al die aanvragen. Wij hebben op dit moment zeker 14 hele serieuze projecten in de pijplijn waar we naar aan het kijken zijn. Ik noemde er al twee. Vorig jaar hebben we al 300 miljoen uitgeleend aan Polen voor 2 observatiesatellieten. We hebben geld uitgeleend aan een haven in Denemarken, waarvan een deel van de haven gereed moest worden gemaakt om NAVO-schepen te kunnen lossen. We zijn ook bezig met infrastructuur elders in Europa. We hebben een paar jaar geleden al een lening gegeven aan een groot Italiaans defensiebedrijf voor de ontwikkeling van helikopters. Helikopters trouwens niet alleen voor defensie, maar ook voor reddingsacties op zee of het te kunnen bestrijden van bosbranden. Dus vaak als je zo'n lening geeft aan het bedrijf voor de ontwikkeling van in dit geval een helikopter, is dat niet alleen voor defensie, maar heeft dat een veel breder doel.
Een van de zaken die ook moeten worden aangepast, los van dat er een hele bak geld nu wordt vrijgemaakt voor defensie, voor het herbewapenen van Europa, is dat er veel meer samenwerking moet komen tussen de lidstaten. Ook als het gaat om het plaatsen van orders bij die defensieindustrie. Zien jullie ook als bank dat daar nog veel kan verbeteren?
Ik denk dat sowieso het gezamenlijk plaatsen van orders altijd een voordeel is. A, omdat je de procedures met elkaar deelt. Die aanbestedingsprocedures zijn niet eenvoudig. Ik denk dat het misschien wel helpt op de prijs en kwaliteit. Dus dat moeten we als Europa sowieso meer gaan doen. En die stappen...
Maar ziet u daar nu ook een probleem?
Ik denk dat het nog te weinig gedaan wordt en dat daar veel meer mogelijk is. De infrastructuur, de organisaties zijn er al. Je hebt de Europese Defensieagentschap. Er is een gezamenlijke aanbestedingsorganisatie van de NAVO. Die zouden veel meer gebruikt kunnen worden. Ik zie ook al de eerste bewegingen van Europese lidstaten om dat te doen. Maar grote stappen kunnen echt nog gezet worden. En ik kom maar weer nog een keer terug bij het voorbeeld van de satellieten. Als we allemaal satellieten willen hebben om met elkaar te communiceren op een manier zodat er niemand kan meeluisteren, dan kunnen we dat echt het beste collectief doen. En er zijn veel meer voorbeelden van.
En dan is het niet de bedoeling dat Meloni in daar eentje satellieten bij Elon Musk gaat bestellen?
Het zou beter zijn als zoveel mogelijk EU-lidstaten dat gezamenlijk doen. Hoeft niet, echt niet met alle 27, maar we kunnen die opschaling zeer goed gebruiken.
Deze plannen gaan vooral over de eigen Europese defensie, maar de EIB helpt ook Oekraïne. Hoe doen jullie dat?
Wij helpen Oekraïne inderdaad, niet op defensiegebied trouwens, maar wij zijn zeer geïnvolveerd in de energieinfrastructuur van Oekraïne om te zorgen dat alles wat er vernietigd wordt, dat zo snel mogelijk weer opgebouwd wordt. Met name voor dorpen, voor woonwijken, voor plekken waar mensen echt, zeker in de wintertijd, daar enorme schade van ondervinden. En we zijn ook aan het investeren in de infrastructuur, bijvoorbeeld spoor, om te zorgen dat goederen vanuit Oekraïne heel makkelijk de Europese Unie binnen kunnen. Oekraïne heeft een andere spoorbreedte. Daar moeten bij de grensovergangen nieuwe stations voor gebouwd worden. En dat zijn langjarige investeringen waar wij actief zijn. En we zijn ook actief in het ondersteunen van bijvoorbeeld het MKB in Oekraïne. Dat doen we niet direct. Daar zijn we als bank te klein voor. Maar dat doen we via de commerciële banken in de Oekraïne.
En sinds de invasie is er hoeveel geïnvesteerd in Oekraïne?
Meer dan 2 miljard sinds de Russische invasie.
Goed. U bent gepokt en gemazeld in Brussel. Ik zei het al, een echte diplomaat. Moet u al uw diplomatieke vaardigheden inzetten in uw nieuwe omgeving? Want ik wil het toch even met u hebben over wat er is gebeurd onder de vorige president, die vorig jaar is opgestapt. Er waren serieuze klachten over vriendjespolitiek, intimidatie, sociale onveiligheid. Wat merkt u daarvan?
Ik zit in het bestuur van een bank. En wat mijn achtergrond was, dat kan soms meehelpen, maar dat is niet echt relevant. Want de bank wordt bestuurd voor de aandeelhouders en de aandeelhouders zien daarop toe. En dat er in het verleden medewerkers zijn, of uit het verleden, die sommige daarvan hebben bezwaar of beroep tegen een aantal beslissingen aangetekend. Nou, dat kan tot en met het Europese Hof. Daar zijn allerlei procedures voor, net zoals bij Nederlandse instellingen. En dat laat ik graag aan die procedures.
Maar de EIB heeft wel een actieplan opgesteld, toch? Om hier wat aan te doen aan deze cultuur, om verbeteringen door te voeren.
Het afgelopen jaar is er een actieplan opgesteld. Dat was er trouwens al, daar werd al aan gewerkt, zelfs voordat ik bij de bank kwam. Maar de besluitvorming is afgelopen jaar geweest. En dat gaat over veilige werkomgeving, diversiteit, over inclusiviteit. We zijn nu bezig met de uitvoering daarvan, dat klopt.
Er komt ook een eigen ombudsman, begreep ik?
Klopt, dat is onderdeel van het pakket. We zijn in het laatste stadium van het aanstellen van een ombudspersoon.
Ja, er is al een Europese ombudsman die zich ook al kritisch heeft uitgelaten over de EIB. Wat hebben we dan aan een interne ombudsman?
De Europese ombudsman is die van de Europese instellingen. De Europese Investeringsbank staat daar eigenlijk los van. En net zoals in elke Nederlandse organisatie, overheidsorganisatie, is er sprake van vertrouwenspersonen. De systematiek die wij gaan introduceren binnen de bank is eigenlijk een kopie van wat alle EU-instanties in Brussel ook hebben. En dat werkt via het systeem van de ombudsman.
Meerdere bestuurders die de afgelopen jaren weggingen bij de Europese Investeringsbank raakten betrokken bij draaideurschandalen. Uw Belgische voorganger ging aan de slag bij een Belgisch waterzuiveringsbedrijf, waar hij een jaar eerder nog een lening van 200 miljoen euro aan had toegekend. Wat is uw mening over het feit dat vicevoorzitters verantwoordelijk zijn voor projecten in de eigen regio? Zou dat niet moeten worden veranderd?
In de eerste plaats, ik ben niet verantwoordelijk voor projecten in de regio. Ik ben misschien wel het uithangbord.
U bent toch verantwoordelijk voor de Benelux?
Ik zit namens de Benelux in het bestuur van de bank. Ik ben niet verantwoordelijk voor de Benelux. Dus mijn verantwoordelijkheid strekt zich uit tot het besturen van de bank. Ik ben bezig met een aantal thema's, zoals veiligheid en defensie. Maar ik sta niet aan de lat voor projecten in Nederland.
Dus u keurt geen leningen goed die in Nederland
worden? Wij keuren collectief leningen goed en niet individueel. Tweede opmerking, en dat gaat over Chris Peeters, mijn voorganger. Alles wat een voormalige bestuurder van de bank zou willen gaan doen, moet voorgelegd worden aan een ethische commissie binnen de bank die daarover beslist. Dat heeft mijn voorganger keurig gedaan.
Maar als er een jaar eerder nog een lening is goedgekeurd van 200 miljoen en hij gaat daarna bij datzelfde bedrijf aan de slag, dan is dat toch schadelijk voor het vertrouwen van burgers in Europese instituties?
Nou, dat is in de eerste plaats aan deze commissie. In de tweede plaats, hij heeft dat niet goedgekeurd. Dus het collectief keurt dat goed. Vaak wordt het daarna nog een keer voorgelegd aan de aandeelhouders. Er is geen sprake van collectieve goedkeuring.
Dus u vindt eigenlijk dat er helemaal niks mis mee is?
Nou, ik ga er niet over. Mijn voorganger heeft dat keurig gemeld bij een commissie die speciaal in het leven is geroepen om daarover te oordelen. Meer kan ik er niet over zeggen.
Ja, toch even, want het Europees Parlement, Europese Ombudsman, die hebben ook al herhaaldelijk opgeroepen aan de EIB om hiermee te stoppen. Het wekt belangenverstrengeling in de hand.
Ik kan niet anders zeggen, het bestuur van de bank keurt projecten goed. Daar zit dus geen individuele betrokkenheid bij.
Terug naar de belangrijke uitdagingen waar de EU voor staat. Van kunstmatige intelligentie tot de groene agenda, het streven naar strategische autonomie. Bij alle grote ambities van de EU is de EIB betrokken als geldschieter. Zijn jullie het duizend dingen doekje voor alles wat er op Europa's wensenlijst staat? Hoe moet ik dat zien?
Dat zou heel mooi zijn als we zo'n instantie in Europa hadden die dat kon doen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Wij zijn een instrument om gaten te dichten die er zijn. En er wordt ook goed beroep op gedaan, want het leningvolume per jaar groeit langzamerhand van 85 vorig jaar naar waarschijnlijk iets boven de 90 miljard dit jaar. Dat is echt heel veel geld. En dat is alleen maar goed dat we zo'n Europese instantie hebben die op die terreinen waar we als Europa iets willen met z'n allen, om daar bij te dragen aan de oplossing. Of dat nou artificiële intelligentie is, of bijvoorbeeld te zorgen dat de productie van de belangrijke medicijnen die we met z'n allen nodig hebben niet buiten Europa plaatsvindt, maar minimaal voor een deel in Europa. En om op energie te spreken, 1/3 van wat wij vorig jaar geïnvesteerd hebben, dus 1/3 van bijna 90 miljard, 30 miljard, ging naar energie. Ging naar het zelfstandige worden bij het genereren van onze energiebehoeften tegen een zo laag mogelijke prijs. Dus dat lijkt me evident in ons collectieve Europese belang.
De EIB, u zei het al, heeft een lange termijn agenda. Investeringen hebben een bepaalde looptijd. Dat kan soms al 15, 20 jaar zijn. Maar jullie krijgen steeds weer nieuwe opdrachten. Hè? Een paar jaar geleden draaide alles om die ambitieuze Green Deal. Nu is alles gericht op defensie en veiligheid. Kunnen jullie wel mee in dat tempo van al die politieke wensen?
Wij kunnen mee in het tempo wat bepaald wordt door de aandeelhouders. Dus we moeten niet daar heel snel heel ongerust over worden. Want als je kijkt naar het thema veiligheid, dan is dat inclusief energie. Daar doen we al heel veel aan. Het thema veiligheid en het klaar zijn voor een crisis, ook in de supply chains van alles wat wij als Europa nodig hebben, Ik noemde net het voorbeeld van medicijnen. Valt allemaal onder het thema een sterker Europa. Een Europa wat de concurrentiekracht aan kan met de rest van de wereld. Maar ook een Europa dat autonomer is op de terreinen waar wij dat willen. En de bank kan een belangrijk deel daarvan voor haar rekening nemen. Niet alles, maar wij kunnen wel de aanjager zijn voor het binnenbrengen van heel veel private investeringen.
Eén belangrijke taak van de EIB is het verduurzamen van Europa via groene investeringen. Nou lukt dat best lastig. De Financial Times kreeg begin dit jaar een interne memo in handen waarin uw collega zegt dat slechts 1% van alle investeringen als groen kan worden aangemerkt volgens de Europese regels. Volgens die persoon dreigt een reputatieramp. Komt er wel iets terecht van die groene ambities?
50% van onze investeringen in 2024... waren gerelateerd aan klimaat, aan het bereiken van CO2-neutraliteit. Dus dat percentage
de helft.
Is echt heel hoog. De Europese Commissie en het Europese Parlement heeft een nieuwe regelgeving afgesproken over op welke manier je rapporteert over groene investeringen. En een deel van wat wij doen wordt daar in die definitie die in wetgeving is vastgesteld, wordt niet meegeteld. Dus als wij een lening geven aan een commerciële bank om door te lenen aan MKB, zodat zij kunnen verduurzamen, mochten wij bijvoorbeeld in die Green Asset Ratio, zoals het formeel heet, niet meetellen. Dus samen met heel veel anderen in Europa hebben we eind vorig jaar een brief geschreven naar de commissie. En tegen de commissie gezegd, zou u alsjeblieft die regelgeving willen aanpassen? Want de regelgeving dekt niet alle investeringen die wij doen. Bijvoorbeeld investeringen buiten de EU, waar nog heel veel winst te behalen is als het gaat om klimaatneutraliteit, mochten we ook niet meetellen. Nou, de Europese Commissie heeft inmiddels daar maatregelen opgenomen en is met een aanpassing van de wetgeving naar buiten gekomen die nu wordt besproken in het Europese Parlement en met de lidstaten. En wij denken dat wij willen dus de definitie niet weg hebben. Hij moet alleen aangepast worden aan de werkelijkheid. En daar hebben we om gevraagd.
Het gaat niet altijd goed met die investeringen. Vorige week ging Northvolt failliet. Alle hoop was op dat bedrijf gevestigd om Europese batterijen te maken voor bijvoorbeeld de auto-industrie, waardoor wij onze afhankelijkheid van China verkleinen. De EIB investeerde ook 1 miljard. Wordt daar dan op de burelen van de EIB stevig van gebaald?
Nou, elke investering die uiteindelijk niet lukt, uiteraard balen we daarvan. Maar we blijven wel een bank. Een bank die in projecten stapt die te risicovol zijn voor commerciële banken, maar die toch in het Europees belang zijn. Dus wij nemen risico. En dat is ook de opdracht die we hebben. En als je risico neemt, dan gaat er af en toe iets niet goed. Qua batterijen investeren we niet in één technologie, dus niet alleen in Northvolt, maar zeker in 3 of 4 technologieën. En dat niet al die 4 technologieën het uiteindelijk zouden halen, dat wisten wij van tevoren. Nou, dat het nu niet goed gaat en dat er misschien een doorstart komt waar we op hopen, ja, dat is onderdeel van het bankieren.
Maar u zegt dus eigenlijk, dit soort missers zijn onvermijdelijk. We moeten bereid zijn om risico's te nemen en dus af en toe te falen.
Het is niet eens falen. Het is onderdeel zijn van het nemen van risico. Betekent dat het af en toe niet goed gaat. En ik zie dat niet als falen. Dat is nou precies de missie van de bank.
Er zijn grote zorgen over het investeringsklimaat in de EU. Europa blijft achter ten opzichte van de VS, ten opzichte van China. Ook Draghi ging daar natuurlijk uitgebreid op in zijn rapport. Wat moet er volgens u gebeuren om de economische toekomst van Europa veilig te stellen?
Ik denk dat de analyse van het Draghi-rapport echt heel goed is. En om er één aspect uit te halen wat relevant is voor een bank als Europese investeringsbank, dan is het wel dat de kapitaalmarkt in de Europese Unie gefragmenteerd is. Er zijn 27 juridische wettelijke regimes. We hebben geen unieke kapitaalmarkt zoals dat in de VS bijvoorbeeld wel het geval is. Dus daar moeten zeker stappen gezet worden om een aantal redenen. In de eerste plaats, start-ups en scale-ups worden te gemakkelijk weggekocht door investeerders en financiers van buiten Europa. En wij willen die succesvolle bedrijven, die unicorns, graag hier houden.
Ja.
Dus dat is één kant van de zaak. En de tweede kant van de zaak is dat MKB in Europa nog te veel te maken heeft met een verschillende toegang tot krediet. In Nederland is die toegang tot krediet voor MKB vele malen soepeler en beter geregeld dan in een aantal andere lidstaten, waar ook de rentes die MKB moet betalen op een lening soms wel een stuk hoger zijn. En dat is niet goed voor een eerlijk speelveld binnen de interne markt. Dus daar moeten zeker stappen gezet worden. En ik denk dat de Europese, zeg maar, economie en de groei daarvan daar baat bij zou hebben. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar daar zijn de politici aan zet.
In uw vorige functie als belangrijkste Nederlandse ambtenaar in Brussel was u fel tegenstander van een nieuw Europees investeringsfonds om de eigen industrie te beschermen. U beschreef dat toen, dat plan, als Karl Marx on steroids. De tijden zijn veranderd. Hoe denkt u daar nu over?
Het ging toen om een hele specifiek fonds met een bepaalde aansturing. En daar doelde mijn commentaar op. Maar één ding is duidelijk. In Europa moeten we investeren. Dat blijkt ook uit de analyse van Draghi. De manier waarop, dat kan op vele verschillende manieren. Dat kan per lidstaat, dat kan op sommige terreinen gezamenlijk. Dat is een hele andere discussie. Maar dat het moet gebeuren, dat is evident. Wij hebben die maakindustrie, wij hebben die eigen industrie, wij hebben dat eigen MKB hard nodig. In dat opzicht is mijn positie totaal onveranderd.
Want het klinkt wel alsof je van mening bent veranderd.
Nee hoor, nee, want dat heb ik toen ook gezegd. En dat is niet anders. En toen vertegenwoordigde ik de Nederlandse regering. Volgens mij zijn ook bijna alle landen in Europa het daar helemaal over eens. Het is een politieke discussie. En dat is dus niet aan mij. Het is een politieke discussie hoe je dat precies wil regelen.
Ja. Als diplomaat was u altijd iemand die niemand zag. U bewoog zich op de achtergrond en nu treedt u naar buiten om het beleid van de Europese Investeringsbank uit te dragen. Moet u wennen aan die rol?
Ik heb een fantastische nieuwe baan waar ik heel blij mee ben dat ik de Benelux mag vertegenwoordigen in het bestuur van deze bank. En ik probeer de rol die daarbij hoort zo goed en zo kwaad als het kan in te vullen. En dat de zichtbaarheid van de bank, zeker in een land als Nederland, waar de bank heel lang, zeg maar, een beetje op de achtergrond gebleven is, dat nu met alle uitdagingen die er zijn, en zeker ook op het terrein van veiligheid en defensie, maar ook op energiegebied en de relaties die wij hebben met Tennet en de andere distributeurs in Nederland. Ja, dat vergt een bepaalde zichtbaarheid. En dat doe ik met groot plezier.
Waarom is het belangrijk om die zichtbaarheid te vergroten?
Omdat de uitdagingen waar we voor staan vragen om echt actief bezig te zijn, gezamenlijk. En om te laten zien dat we dat ook collectief op een hele goede manier in Europa kunnen aanpakken. Via een bank waar de ministers van Financiën de aandeelhouders zijn en aangeven wat deze bank in Europa aan prioriteiten moet stellen. Dus ik denk dat die gezamenlijkheid van de aanpak, bijvoorbeeld op het terrein van energie, dat die heel belangrijk is, want alleen naar Nederland kijken heeft niet zoveel zin. We moeten dat voor onze hele gezamenlijke Europese economie doen.
Het is tijd voor de laatste ronde en die brengen we altijd door aan de Zo Door Mathieu geliefde leestafel. Hoeft niet altijd een boek te zijn. Ik ben heel benieuwd, wat is uw tip?
Ik heb inderdaad geen boek deze keer, maar waar ik dit weekend met heel veel plezier naar gekeken heb, is een nieuwe serie. Ik geloof 6 afleveringen op Netflix. Dat heet Zero Day. Gaat met Robert De Niro en allemaal hele goede spelers. Maar het heeft wel iets te maken met deze tijd. Het gaat erom dat het hele digitale systeem in de VS wordt gemanipuleerd vanuit bepaalde politieke groeperingen in de VS zelf. En ik heb daar gewoon met veel plezier dit weekend achter elkaar naar gekeken.
Ja, liggen feit en fictie nog wel uit elkaar?
Feit en fictie liggen altijd uit elkaar. Maar er zitten van beide elementen in deze serie. En dat vond ik, daarom, dat maakte het zo leuk om naar te kijken.
De tip van redacteur Pieter. Het is een beetje een voorjaarstip. Want naast de ontwakende natuur is dit ook de tijd waarin stramme wielrenners in grote getale het asfalt weer onveilig maken. Daarom de tip: Het peloton en ik, van de gerenommeerde profrenner en filosoof Guillaume Martin. Hierin onderzoekt hij de spanning tussen de menselijke drang naar individualiteit en ons verlangen naar gemeenschap. Aan de hand van voorbeelden uit de wielerwereld duikt hij in de problemen rond klimaat, democratie en samenleven. Ook voor niet-wielerliefhebbers een echte aanrader door de vele rake observaties over de moderne maatschappij. Zit u wel eens op de fiets?
Ik zit zelf ook wel eens op de fiets, zowel in Nederland als in België. Maar dit is wel een goede tip, ik ga eens even kijken.
Nou, bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die kun je vinden op onze socials. Zoek ons op Café Europa, op Instagram, X en Blue Sky. Robert de Groot, vicepresident van de Europese Investeringsbank. Heel veel dank voor dit gesprek.
Met alle plezier.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie Freek Ewals en Pieter van der Lucht. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.